Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. DX of DXing, afgeleid van DX, dat is het begrip voor afstand, de afkorting voor afstand of ver weg bij telegrafie. DX'en of DX'ing, dat is de hobby waarbij mensen radio- of televisiesignalen van veraf ontvangen en identificeren. Of een tweeweg radiocontact maken met verre stations via amateurradio, citizens band of andere tweeweg radiocommunicatie. Veel DX'ers proberen ook een schriftelijke bevestiging van ontvangst of van het contact te verkrijgen. Deze bevestigingen worden QSL-kaarten genoemd. De praktijk van het DX'en ontstond in de begintijd van de radio-uitzendingen. Luisteraars stuurden ontvangstrapporten in de hoop een schriftelijke bevestiging of een QSL-kaart te krijgen, waarmee ze officieel konden aantonen dat ze een verre zender hadden ontvangen. Het verzamelen van deze kaarten werd populair onder radioluisteraars in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En ontvangstrapporten werden vaak gebruikt door vroege omroepen om de effectiviteit van hun uitzendingen te meten. Hoewel het aantal internationale korte golfomroepuitzendingen tegenwoordig drastisch is teruggelopen, blijft de X populair onder toegewijde korte golfomroepluisteraars. Het streven naar tweerichtingscontact tussen verre zendamateurs is ook een belangrijke activiteit binnen de zendamateurhobby. Zendamateurs die gespecialiseerd zijn in het leggen van tweewegverbindingen met andere amateurs in verre landen worden ook wel DX'ers genoemd. Op de HF-banden, ook wel bekend als korte golf voor zendamateurs, zijn DX-stations gewoonlijk stations die in het buitenland zijn gevestigd. Op de VHF en UHF-banden voor zendamateurs kunnen de X-stations zich binnen hetzelfde land of continent bevinden, aangezien het leggen van lange afstandsverbindingen via VHF zonder hulp van een satelliet moeilijk kan zijn. Tenminste, het komt minder vaak voor. De X'ers verzamelen QSL-kaarten als bewijs van contact en kunnen speciale certificaten of onderscheidingen, zogenaamde awards, verdienen van amateurradioorganisaties. Daarnaast bieden veel clubs onderscheiding aan voor het communiceren met een bepaald aantal DX-stations. De ARRL, de Amerikaanse zendamateurvereniging, biedt bijvoorbeeld de DX Century Club onderscheiding of DXCC zal ik maar zeggen aan. Het basiscertificaat wordt toegekend voor het verbinding maken en bevestigen van tenminste 100 entiteiten op de ARRL DXCC-lijst. Ik moet zeggen, ik heb die zelf ooit gehaald, dat is al lang geleden, op meerdere korte golfbanden in de jaren 70 en 80. En ik heb inderdaad, maar ik kan ze vast niet vinden, meerdere van dat soort awards. En daar kun je dan voor elke 100 extra kun je er nog zegeltjes onder krijgen. En daar heb ik er ook een paar van. Maar ik weet echt niet meer welke banden en hoe en wat. Maar het is leuk, want je test daarmee wel goed je apparatuur uit. En je weet in ieder geval dat de spullen goed werken als het lukt. Enfin, voor awarddoeleinden kunnen entiteiten, CQ-gebieden, die geen natiestaten of landen zijn, toch worden geclassificeerd als DX-landen. Het Franse grondgebied Réunion bijvoorbeeld in de Indische Oceaan wordt bijvoorbeeld als een DX-land geteld, ook al is het een regio van Frankrijk. De regels om te bepalen wat een DX-land is, kunnen vrij complex zijn. En om mogelijke verwarring te voorkomen, gebruiken zendamateurs vaak de term entiteit in plaats van land. Naast entiteiten zijn sommige awards gebaseerd op eilandengroepen in de wereldzeeën. Op de VHF en UHF-banden streven veel radioamateurs naar awards op basis van de Maidenhead Grid Locator. Dat is een coördinatiesysteem wat speciaal voor zendamateurs gemaakt is, zodat dus de locaties makkelijk via de microfoon uit te spreken zijn. Om andere amateurs de kans te geven om contacten met nieuwe of exotische locaties te bevestigen, hebben amateurs de expedities opgezet. Dat doen ze regelmatig naar landen of regio's waar geen permanente basis van zendamateurs is. Er worden ook regelmatig wedstrijden gehouden waarbij radioamateurs op bepaalde data gedurende vaste perioden hun stations bedienen om met zoveel mogelijk de X-stations te communiceren. Veel van deze amateurs zijn lid van de X-clubs in veel landen over de hele wereld. De clubs zijn een nuttige bron van informatie over nieuws met betrekking tot internationale radioverbindingen en bieden ook de mogelijkheid om te socializen. Een voorbeeld hiervan is de British DX-club, maar er is er ook in Nederland eentje. Of misschien zelfs wel meerdere, waarvan ik het bestaan niet weet. Een aantal DX'ers verzamelt bevestigingskaarten, de QSL-kaarten, ik noemde ze al. En die hebben vaak een afbeelding en berichten die verwijzen naar de cultuur of de technische of het technologische leven van hun land aan de ene kant en de bevestiging van de ontvangstgegevens van de luisteraar op de andere kant. Tegenwoordig worden ook vaak elektronische QSL-kaarten verstuurd. Ja, en dan voor de rapporten. Bij de gebruikelijke verbindingen voor zendamateurs is het vaak een RST-code, waarbij, even kijken, de R, dat is de readability, ik moet daar zelfs over nadenken. De R is readability, dus de leesbaarheid van het signaal. Die term die stamt dus ook nog uit de Morse-tijd. Die wordt met 5 verschillende waardes worden daarvoor toegekend. Ik kom een beetje moeilijk uit mijn woorden, zeg. Maar in ieder geval voor de R zijn er dus 5 verschillende cijfers mogelijk, 1 tot en met 5. En voor de andere zijn er 9 verschillende. De S is de sterkte, het sterkte rapport. Dat lees je dus af op een S-meter als het goed is, maar die S-meters die zijn vaak niet zo nauwkeurig. Dus heel vaak wordt er gewoon 9 gezegd. En de laatste is de toon, dat is voor spraak is daar geen sprake van. Nee, maar dat is zo. De toon heeft betrekking op de hoe constant en hoe mooi de toon is van het ontvangen morsesignaal. Dus 599 is het maximum, dus de meeste leesbaarheid, het sterkst mogelijke signaalrapport en de beste toon. Die 9, daar wordt vaak ook wel wat extra aangegeven. Je kunt zeggen het aantal dB's boven de S9. Bijvoorbeeld S9 plus 20 dB of S9 plus 30 dB. En die S-punten zijn zelf, die zijn officieel 6 dB. Maar bij veel apparaten varieert het tussen 3 en 4,5 per S-punt. En de reden daarvan is eigenlijk dat het best moeilijk was in het verleden om met de analoge apparatuur een goede S-meter te maken. Het is vaak zo dat in het begin de ruimte voor 3 dB heel anders is dan verderop op de schaal. Verderop is dat veel meer gecomprimeerd. En het is dus lastig om dat constant te houden. Er zit vaak ook een slingerbeweging in afhankelijk van hoe die ontvanger gemaakt is. Tegenwoordig met de SDR is dat veel makkelijker. SDR-ontvangers die kunnen om te beginnen veel gemakkelijker die dB's van de sterkte gewoon meten. En als er een afwijking in zou zitten, kun je digitaal heel gemakkelijk een tabel maken die dat vertaalt naar een S-meter getal wat wel klopt. En desnoods kun je dat achteraf nog kalibreren als het per apparaat verschillend zou zijn. Ja, bij de omroep wordt vaak en bij andere signalen waar QSL-rapporten door luisteraars gestuurd worden, daar wordt vaak de SINPO gebruikt. Dat is een code die wordt gebruikt om de ontvangstkwaliteit aan te geven. En daar zijn 5 kenmerken van. En het wordt allemaal beoordeeld op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1, net als bij de readability, slecht is en 5 zeer goed. 1 daarvan is de S, natuurlijk van signaalsterkte. Aan het begin van SINPO. De I is interferentie van andere stations of omroepen, heb je storing. De N is de signaal-ruisverhouding in het ontvangersignaal. De P is de kwaliteit van de propagatie. En de O is de algehele kwaliteit. Rapporten worden per post of per e-mail verstuurd en kunnen de geografische locatie van de luisteraar in lengte en breedtegraden bevatten. Het type ontvanger en antenne dat gebruikt dus de frequentie waarop de uitzending is beluisterd, een korte beschrijving van het beluisterde programma, hun mening daarover en eventuele suggesties. Het is duidelijk, heeft een betrekking op omroep. Ik krijg overigens regelmatig dit soort rapporten vanwege mijn bijdrage op de Mighty KBC. Ik denk dat ik per week dat ik een stuk of 10, 15 minstens krijg. En daar zitten ook vaak die SINPO-rapporten bij. En inderdaad ook een hele duidelijke tekst over hoe men de uitzending waardeert. En meestal is dat heel goed trouwens. Maar daarbij gaat het meestal ook niet over mijn bijdrage, maar meestal over de muziek van het muziekprogramma waarin mijn korte bijdrage zit. Maar het is wel heel leuk om die post te krijgen. Belangrijk is het als iemand zo'n rapport geeft. Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat mensen web-SDR's of Kiwi-ontvangers gebruiken. Kiwi-SDR's. Dat is allemaal prima, vind ik geen probleem. Maar zet er wel bij waar die ontvanger staat en niet je eigen locatie. Want dan krijg je vreemde dingen. Hoewel de SINPO-code dus een subjectieve maatstaf is, anders dan het S-rapport kun je niet aflezen. Maar een uitzending kan bij het ontvangen van SINPO-rapporten van verschillende luisteraars uit hetzelfde gebied die rapporten vergelijken en toch inzicht krijgen over de signaaldekking. Ja, op VHF en UHF en microgolfbanden zijn die condities heel anders dan op de korte golf. Op de korte golf gaat het via de ionosfeer doorgaans, dus dat wordt gereflecteerd tegen lagen op 100 kilometer en hoger, 60 kilometer en hoger soms. En op VHF en UHF is het vooral bepaald door de meteorologie, door het weer. Hoewel er ook uitzonderingen zijn, want het gaat ook wel eens via de ionosfeer. Maar veel van die verschijnselen waarbij het veel verder gaat, die zijn daar zeldzaam. Op de korte golf kun je vrij gemakkelijk de andere kant van de wereld bereiken. Dat is elke dag wel een keer mogelijk, zeker als je de huidige heel effectieve modus gebruikt. Maar op VHF en UHF, de sporadische E-communicatie, of de sporadische E-propagatie moet ik zeggen, die doorgaans over 2000 kilometer gaat, 1500 tot 2000, of veelvouden daarvan, maar dat zijn er vaak niet zo heel veel. Ja, dat komt in een bepaald jaargetijde veel voor, maar zelfs dan niet vaak zo hoog als bijvoorbeeld 144 MHz, wat een amateurband is. En die meteorologische verschijnselen die komen vaak wel voor als er een hele rustige periode is met bepaald weer. En dat zijn bepaalde meteorologische parameters die er van belang zijn. Maar dat komt toch minder vaak voor. En de afstanden zijn ook minder groot, hoewel je daar soms toch heel spectaculaire dingen ziet ook. Met name met die nieuwe modus die er zijn, worden er dingen aangetoond die daarvoor wel vermoed werden, maar die nooit bekend zijn geworden. Bijvoorbeeld dat het vanuit Europa soms lukt om Amerika te bereiken, maar ja, je zou ofwel heel veel zendvermogen moeten gebruiken of inderdaad zo'n high performance mode. Zoals bijvoorbeeld de suit van Joe Taylor, WSJT, met bekende modus als FT8 en Whisper. Ja, op 144 megahertz en hoger gaat het signaal zich steeds meer als licht gedragen. Dat betekent dat het ook niet door objecten heen gaat, niet meebuigt met de horizon of met gebouwen aan andere objecten. En iets anders is dat hoe hoger je komt, hoe sneller iets gaat reflecteren tegen metalen constructies en soms ook andere materialen. Waardoor een signaal wel heel erg verspreid wordt, maar dat heeft dan toch ook weer allerlei voor- en nadelen. Kortom, het is anders. Als je op 50 megahertz zit, dan gaat de signaal nog... Ik kan hier een concreet voorbeeld van geven. Ik zit zelf voor de regio Zeist heel moeilijk op 144 en op 34 megahertz. Zeist en Utrecht is hier vandaan lastig. Er zitten wat hoge gebouwen tussen. Maar op 50 en 70 megahertz gaan die signalen om de gebouwen heen. Er zit ook op de Utrechtse heuvelrug zit ertussen. Nou, dan gaan die signalen die buigen keurig met de heuvels mee. En ja, Zeist is op 50 en 70 megahertz hier vandaan heel makkelijk te bereiken. Zelfs met mensen die daar in auto's rijden. Dus zo kan het verschillen per band. Ja, dat geldt dus ook voor de verbindingen over langere afstanden die per band zeer verschillend zijn. Die banden die worden ook gebruikt, de microgolfbanden en eigenlijk ook wel lager, want in mijn tekst staat UHF en microbanden, maar het gebeurt ook op 29 megahertz en op 21 megahertz. Dat is wel lang geleden dat daar veel mee gedaan wordt, maar met maanreflectie, dus signalen die via de maan reflecteren. Ik heb daar wel eens aandacht aan besteed. En er zijn ook banden van 30 hertz tot 30 kilohertz en daar kunnen ook grote afstanden overbrugd worden. Ik heb als mensen gesproken die dat doen en die hebben het dan over afstanden van 600 kilometer. Dat is wel heel bijzonder, want het rendement van je antennes wordt erg slecht als je op frequenties van 8 kilohertz zit. Hè. 8 kilohertz is dan een zendfrequentie, maar 8 kilohertz is ook gewoon voor mensen die niet al te oud zijn een heel hoorbare frequentie. Dat is gewoon ook audio als je het op een luidspreker aansluit. Maar het is interessante materie. En de X, ja, eigenlijk voor mijn gevoel is het dus iets anders dan in mijn tekst. Voor mijn gevoel is de X eigenlijk een grotere afstand dan onder normale omstandigheden gebeurt. Of stations zoals op de korte golf zitten, dat ze zeldzaam zijn en gewild. Ja, de meest traditionele DX-communicatie die vindt eigenlijk plaats op de HF-banden waar, zoals ik al zei, de ionosfeer wordt gebruikt. De straling die keert dan terug naar het aardoppervlak en kan vervolgens weer worden teruggekaatst naar de ionosfeer voor een tweede weerkaatsing, een tweede hop. Ionosferische breking is over het algemeen alleen mogelijk voor frequenties tot ongeveer 50 megahertz. En het is ook sterk afhankelijk van de atmosferische, de ionosferische omstandigheden. Tijdstip van de dag, de 11-jarige zonnevlekkencyclus. En het wordt ook beïnvloed door zonnestormen en sommige andere zonneactiviteiten die de ionosfeer van de aarde kunnen veranderen door een regen van geladen deeltjes uit te stoten. Voor de voorgaande tekst is vrij veelvuldig gebruik gemaakt van informatie op Wikipedia, waarbij ik het niet altijd zoals het bleek eens was met wat er stond. En er toch ook wel een paar kleine foutjes in stonden, moet ik zeggen. Ja, dan moet je je tekst maar zelf schrijven of smokkelen door ChatGPT in te zetten.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.